Francis, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is jouw agency bezig?
8.
8. En jij, Jos?
7,5.
8 en 7,5. Ja. Boeiend, wat zou daar allemaal achter schuil gaan? We gaan het zo dadelijk horen.
Ja, geen evidente vraag, hè, Robin. Maar zo zijn er wel meer in een agencymarkt die eigenlijk volop in beweging is.
Komt-ie.
Want hoewel ambitieuze pitches, doordachte prijszetting en efficiënt projectmanagement van alle tijden zijn, verschijnen er vandaag ook nieuwe uitdagingen aan de horizon. Van de doorbraak van generative AI tot de steeds sterkere nadruk op meetbare impact, tot talent offshoren of outstaffen of nearshoren of nog iets anders. Over al die uitdagingen hebben wij het met de crème de la crème van het Belgisch-Nederlandse agencylandschap. Welkom bij Agency Life, Business as Unusual.
Business as Unusual. En voor we deze crème de la crème even aan jullie voorstellen, eerst nog even dit, want mensen vragen mij soms, Agency Life, dat snappen we, maar wat heeft Teamleader ermee te maken? Wel, Teamleader, wij maken twee softwareproducten, Teamleader Focus en Teamleader Orbit. Met Teamleader Focus runnen agencies, kleinere agencies en KMO's, hun hele business. En met Teamleader Orbit kunnen grotere agencies alles doen van budgetten bewaken, projecten en capaciteit plannen, deadlines halen, factureren, marges misschien wel een beetje verhogen en zo verder. Kortom, eerste klas software voor eerste klas agencies. En met onze contentreeks, Agency Life, proberen wij agencies te helpen in alle aspecten van hun business met krachtige interviews en e-books en dergelijke meer. Al die content vind je trouwens, zoals steeds, op
agencylife.be en agencylife.nl.
Klopt, voilà. Tot zover. Maar nu business as unusual. We gaan verder met deze podcast. Want we hebben een nieuw seizoen met nieuwe gezichten, maar ook, en je hoorde er al even, een bekend gezicht. De aandachtige luisteraar heeft haar meteen herkend. Helemaal terug van een intermezzo om mama te worden, ook wel bekend als een intermamzo. Welkom, Louise Haspeslag.
Dag Robin.
Hallo.
Ik ben eigenlijk echt super blij om terug te zijn. Ik vond het leuk om te luisteren naar het vorige seizoen tijdens mijn zwangerschapsverlof, zoals dat dan genoemd wordt.
Yes.
Maar ik vond het ook wel een beetje pijnlijk, want ik was er eigenlijk liever gewoon bij geweest.
Dat begrijp ik. Wij en ik hebben jou natuurlijk heel erg gemist, dus blij dat we het weer met twee kunnen doen. Ik werd ook niet dubbel betaald voor het vorige seizoen. Dus,
schandalig.
Schandalig, ik heb er ook niks aan gehad. Echt vervelend.
Ja. Ik ben ook eigenlijk gewoon blij dat ik nog mag komen, want in de laatste aflevering van het vorige seizoen, als ik mij goed herinner, heb jij mij opgeroepen, mentaal gedwongen om mijn kind Robin te noemen.
Emotioneel gechanteerd, zeg
ja,
maar. Ja, correct.
Dat heb ik niet gedaan, dus ik ben blij dat ik hier nog binnen mag. Maar wist je trouwens dat Robin wel op de shortlist stond, maar dan voor een dochtertje. En het is een zoontje geworden.
Dus er is nog een kans dat ik toch nog een deel word van je familie.
Wie weet, Robin. Maar het zal niet voor direct zijn.
Oké. Okay.
Het is wel heftig, zo'n een kindje in je leven.
Heftig. Het doet wel iets met een vrouw, denk ik.
Het doet wel iets met je.
Ja, ja.
Nu, het leven gaat wel gewoon door, maar alles is toch een beetje anders.
Ja, alles is anders. Dus het is eigenlijk een beetje unusual, zo'n kind krijgen.
Business as unusual.
Boom. Segway.
Mooi bruggetje.
Mooi bruggetje, ja, inderdaad. Zo dus, Louise, kun jij even uitleggen waarom wij dit seizoen Business as Unusual hebben genoemd?
Zeker. Een agency runnen, dat is altijd een uitdaging. Dat hebben wij hier al geleerd in Agency Life. Maar wij denken wel dat het vandaag nog net een tikkeltje moeilijker is. Agencies staan vandaag voor echt wel grote vraagstukken. Wat moeten ze doen met generative AI? Hoe kunnen bureaus bijdragen aan een betere wereld? Moeten ze dat wel doen? Waar gaan we talent vinden in deze markt? En wij gaan eigenlijk in elke aflevering één van die vragen beantwoorden met een aantal gasten.
En vandaag luidt die vraag: hoe rijm je ambitieus ondernemerschap met moeilijke tijden, met economische onzekerheid? En bij ons aan tafel om hierover te spreken zijn Francis en Jos. Welkom, heren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Blij dat jullie er zijn. Jos, jou kennen we ook nog van een vorig seizoen Agency Live. Francis, we hebben elkaar ook al gesproken. Maar onze onze luisteraars, die kennen jullie nog niet. Dus misschien moeten jullie kort eventjes vertellen wie jullie zijn. Francis?
Ik ben Francis, CEO van Famous Grey.
Oké. Okay. Jos, sorry, dat was korter dan ik verwacht had. Welkom Francis. Jos, wie ben jij?
Ik ben Jos, oprichter en inmiddels geen eigenaar meer, maar nog wel managing director van Cooper.
Oké. Okay. En hebben jullie een beetje zin om te praten met ons over dit topic?
Nou, we zeiden in het voorgesprek, dit is wel een zwaar onderwerp. We hebben elkaar min of meer beloofd om het toch een beetje luchtig en vrolijk te houden.
Ja,
absoluut. We gaan het aan de positieve kant bekijken.
Oké, dus veel glimlach, zonneschijn, positieve invalshoeken. Maar voor de rest gewoon een heel boeiend gesprek. Let's get started.
Want jullie antwoord op hoe goed ben je bezig als bureau was ook wel overwegend positief. Ik hoorde een 8 en een 7,5, als ik me goed herinner. Francis, licht je even toe, waarom geef je Famous Grey een 8?
Maar ik denk eigenlijk, gezien de situatie en als ik vergelijk met andere bureaus, mogen wij niet klagen. We hebben eind vorig jaar een grote nieuwe klant gewonnen en dat zorgt ervoor dat de inflatie en de indexatie in het begin van dit jaar iets minder directe impact gehad heeft op ons dan misschien op onze concurrenten.
Oké.
Dus een pitch winnen op het goede moment kan eigenlijk wel wat make or break zijn.
Ja, het zorgt in ieder geval voor iets meer rust en het zorgt ervoor dat we ons kunnen focussen op die grote nieuwe klant onboarden in plaats van in paniek te moeten nadenken op wat te doen. Zijn we niet met te veel? Hoe zit het met onze kosten? Nee, nu konden we ons focussen op het werk.
Ja. Bij jou, Jos?
Ja, mijn 7,5 bestaat eigenlijk uit meerdere cijfers. Want als ik kijk naar het afgelopen jaar, hebben we één heel slecht kwartaal gehad. En een slecht kwartaal voor ons is nog steeds winstgevend, maar wel aanzienlijk minder dan we gedacht hadden. En ja, in die tijd hebben we afscheid genomen van één opdrachtgever waar we niet gelukkig mee waren. Die slecht met ons omging, vonden wij. En wij dachten dat er genoeg in de pijplijn zat om dat op te vangen. Alleen dat duurde A soms heel lang. En B hebben we ongelooflijk vaak de, wat ik dan maar noemde, Joop Zoetemelk Award gewonnen.
De eeuwige tweede.
Ja, waren heel vaak tweede. En daar word je op een gegeven moment word je daar niet goed van. Alleen, we hebben ook de gewoonte om te kijken naar de prestatie en wat minder naar het resultaat. Want daar heb je niet altijd invloed op. Je hebt niet altijd invloed op of je een pitch nou uiteindelijk wint, ja of nee. En we hebben ook wel eens periodes gehad dat we er onevenredig veel wonnen. Het zit soms wel eens mee. En nu zat het gewoon even tegen. En eigenlijk de laatste maanden zit het weer mee. Dus dat is ook een beetje hoe het gaat. En volgens mij moet je altijd kritisch blijven kijken naar wat doe je. Kan het beter? Kunnen we het verbeteren? Kunnen we het gemoed er goed in houden? En als je daar op de juiste dingen stuurt, dus ook met elkaar evalueert voor die pitchuitslag, ja, dan kom je er wel weer.
Ja, en dat is heel herkenbaar, want zo'n winning streak is heel fijn en dat zorgt voor een enorme boost.
Ja.
Maar je mag er niet aan gewond geraken. Zo'n losing streak, dat kruipt op de duur ook wel in de kopjes. Dus ook dat mag niet te lang duren.
Nee, gelukkig, het was maar een paar maanden. Ik dacht eigenlijk dat het langer was toen ik erin zat. Maar ik heb het vanmorgen nog even teruggezocht. Wat was het nou echt zo erg? En dan zie je gewoon terug in de cijfers dat het over een maand of 2-3 ging.
Valt wel mee.
Dus de perceptie was eigenlijk
negatiever
dan.
Ja, in Agency Life, elke maand die je niet wint, die haal je ook niet meer in. Dus je moet het elke maand moet je het weer opnieuw verdienen. En dat blijft lastig.
Ja.
Ik vind het wel interessant dat je zegt van we hebben vorig jaar afscheid genomen van een grote klant. Terwijl het toch ook al niet de meest rooskleurige vooruitzichten waren. Dus wel een gedurfde keuze om dan zelf een punt te zetten achter een samenwerking.
Ja, dat doe je natuurlijk niet opeens. Natuurlijk van alles geprobeerd om het in goede banen te leiden. Maar op het moment dat ik merk dat mensen je team er te veel onder leidt, ja, dan vind ik het mijn taak om in te grijpen. En dat ingrijpen is eerst in gesprek gaan met de opdrachtgever. Kunnen we een aantal zaken veranderen? Nou, dat probeer je dan. Ja, dan merk je dat zij ook in een soort van internationaal vaarwater zitten waar ze zelf niet tegenop kunnen boksen. Dus het probleem zat ook niet zozeer in onderlinge samenwerking, maar meer gewoon hoe het in totaal ging. Ja, we kregen het niet veranderd. En dan vind ik het gewoon zonde van de energie. En over het algemeen lukt het ons wel vrij aardig om het dan weer recht te breien. Ja, dat duurde nu even iets langer.
Ja.
Dus dan ga je even door de zure appel heen bijten om dan op lange termijn het gewoon er beter door te worden.
Ja, want er blijven mensen wel aan boord en gemotiveerd. En dan blijf je zelf als leider geloofwaardig. En dat vind ik, als we het hebben over moeilijke tijden, vind ik het wel belangrijk om altijd eerlijk te zijn en goed te luisteren naar alles. Dat wil niet zeggen dat je naar alles luistert en dat het alles maar kan. Maar als het echt serieus is, dan moet je af en toe acteren.
Jos zei het er net al, een slechte maand voor ons, zijn we nog steeds winstgevend, maar het is gewoon een pak minder. Famous Gray, een agency met een behoorlijke naam, straffe track record. Iemand in de backstage zei, ik vraag me af, heeft Famous Gray het ooit echt moeilijk gehad? En die vraag ga ik dan aan jou ook stellen, als een slechte maand een minder winstgevende is.
Absoluut, we zijn ook niet immuun voor hetgeen wat er rondom ons gebeurt. Het is misschien niet per maand, maar eerder als er een grote klant wegvalt of als er bepaalde projecten niet doorgaan, ja, dan voelen wij dat natuurlijk ook. Iets minder project-driven klanten, wel veel klanten die sowieso klant zijn bij ons en die heel veel projecten hebben, die dan eventueel verschoven worden, wat uiteraard ook een impact heeft. Maar over het algemeen, inderdaad, zorgen wij er wel voor dat we dat kunnen opvangen, net door ja, toch op iets langere termijn te plannen en te weten waar we naartoe gaan.
Als je zo'n slechte maand, of een mindere maand of een minder kwartaal hebt, wat doet het dan met het niveau van het werk dat je levert? Heeft dat daar impact op?
Nou, weet ik niet. We proberen altijd wel hetzelfde te doen. Alleen, ik denk als je wel een slechte maand hebt, dan ben je nog meer van bewust dat de kwaliteit van het werk voor de klanten die je nu hebt, dat het extreem belangrijk is. Ik denk dat we andersom wel een periode hebben gehad toen het supergoed ging en we alles wonden wat los en vast zat. Ik denk wel dat er daarna een half jaar geweest is dat we net iets te gemakzuchtig werden.
Okay.
En het op naam en faam wel konden, omdat je merkt dat we er gewoon net iets minder aan deden. En daarmee werd het werk niet slecht, maar toch met net ietsje minder inzet, dat gevoel had ik wel.
En het werk of de pitches? Want ik kan me dat voorstellen bij pitches, dat je zegt van ja, we hebben er hier al 5 achter elkaar kunnen winnen. Wow, de volgende zal ook wel lukken.
Ja, je hebt wel gelijk. Ik denk dat het meer in de pitches zat dan in het werk zelf. Maar ik denk als het om pitches ging, dan op een gegeven moment weet je de methode waar langs dat gaat. Maar op een gegeven moment, er komen ook andere bureaus met frisse ideeën, met andere verrassingen. En ja, je moet wel jezelf blijven uitdagen van wat gebeurt er nou in de markt? En wat vraagt hier? Wat is daarop ons antwoord?
En, ja, het is ook een heel ontastbaar succesrecept. Het zit in duizenden en één kleine en minder kleine dingen. Heel veel chemistry, heel veel gevoel. Ik kan soms perfect inschatten na een eerste meeting met de klant van oh, dit wordt een fantastische klant voor ons als we die winnen.
Ja.
En omgekeerd ook van, ja, dit wordt het niet.
Ja, soms is het heel hard werken en soms gaat het min of meer vanzelf. Ja.
Ook een leuke tussentitel voor een Agency Live aflevering. Soms gaat het vanzelf, soms is het heel hard werken.
Joost, jij zei van er is wel een periode geweest van een aantal maanden waar we misschien ietsje te veel op ons gemak waren. Ja. Spreek je dan van de periode net voor COVID? Omdat ik herinner mij dat je ook over de Indian Summer na COVID hebt gesproken in het
verleden. Ja, nee, dit is lang geleden hoor. Dat is echt wel een jaar of 6 terug, denk ik. Het was, wij waren een jaar gegroeid van, wat was het, van in één jaar tijd van 11 naar 30 of zo. Ja, en toen wonnen we de ene naar de andere klant en allemaal grote mooie merken. En ja, daar in die tijd zijn er best wel dingen verloren. Want we waren vooral bezig aan het leren managen van grotere klanten, grotere teams, grotere budgetten. En we waren eigenlijk altijd goed in dingen voor het vak doen, naar buiten gaan en zichtbaar zijn. En daar hebben we eigenlijk, ja, sindsdien is dat een beetje in elkaar gedonderd, omdat we daar de tijd niet meer aan besteden. En dat hebben we eigenlijk pas relatief recent weer terug opgepakt. Je ziet het bij merken vaak ook, hè, als ze succesvol gaan en dan komen de nieuwe brandmanagers binnen, dan willen ze al andere dingen doen en dan gaat het verkeerd. En heel vaak zie je toch ook dat ze gewoon teruggaan naar waarom waren we ook weer goed en relevant. En dan zie je heel vaak dat het weer teruggaat naar een soort van basis waar ze ooit goed in waren. Ja, en volgens mij is dat logisch en menselijk.
Dus als het een tijdje slecht gaat, dan gaat zo'n bedrijf, zo'n agency een beetje terug naar de kern. Wat kunnen wij eigenlijk het best?
Ja.
Je stelt een aantal dingen terug in vraag. Dingen die je als te vanzelfsprekend bekeken hebt, ga je terug even tegen het daglicht houden en zien van, is dat eigenlijk wel een goed idee hoe dat we pitchen, de manier waarop dat we onze klanten servicen, de manier waarop dat de teams gestructureerd zijn, de manier waarop we intern werken. En ja, als alles goed gaat, word je daar minder toe gedwongen. Als alles een keer iets minder gaat, ja, dan automatisch ga je kijken naar de kleinere dingen die wel misschien een grote impact kunnen hebben.
Is het vandaag eigenlijk een moeilijke markt of is dit just another crisis waar we nu in zitten?
Goh, ik vind dat een heel complexe vraag. Ik heb een beetje het gevoel dat we wel in een perfect storm zitten, waarbij de post-COVID, ja, weten we allemaal wat voor impact dat gehad heeft. Iedereen begon net iets terug perspectieven te krijgen en te geven. En dan gebeurt er in Oekraïne wat er gebeurd is. Dan hebben we een enorme indexatie, inflatie. Ja, dat zorgt er wel voor dat we vandaag geconfronteerd worden met klanten die niet noodzakelijk minder budget hebben, maar misschien het minder snel uitgeven. Of die effectief ook een deel van hun budget ergens anders moeten in investeren. Dat zorgt ervoor dat er meer gevraagd wordt voor minder geld. En op die manier zit je in een vicieuze cirkel, waarvan ik oprecht niet geloof dat we er direct uitkomen.
Zie jij dat ook zo, Jos?
Ja, ben ik er wel mee eens. Wat je ook ziet is onzekerheid in budgetteren. Dat waar je vroeger nog wel eens een klap kon geven op een soort van jaarplan, waar je nog projecten bovenop stapelde, zie je nu dat, ja, dat klanten veel meer geneigd zijn om dingen in partjes te hakken met allerlei gevolgen van dien. Ja. Want daardoor krijg je veel korte termijn werk. En dat is volgens mij per definitie niet goed voor een merk om aan te bouwen. Dus dat is een van de dingen die je ziet. Tegelijkertijd, als ik terugga naar je eerste vraag, Louise, van is het anders dan anders? Ja, ik vind dit soort tijden ook wel leuk. Als er wat gebeurt en het wordt even wat moeilijker. En daar heb ik wel wat mee. En wat ik altijd grappig vind is dat op veel over ons pagina's van bedrijven, dat er dan zo'n zinnetje staat van de wereld is nog nooit zo snel veranderd als nu. Ja, ik ben een beetje allergisch voor dat soort zinnetjes. Ik denk van ja, dat is waarschijnlijk allemaal zo. Maar wat moet je ermee? Is dat een excuus om om er minder hard aan te trekken? Of wat is dat voor zinnetje? Ja. Vind ik iets heel geks.
Als je dan spreekt over dat opdrachtgevers alles in deeltjes gaan hakken, wil dan zeggen dat ze niet naar jou komen van hey, wij willen een jaar lang samenwerken voor dit groot budget, maar we gaan eerst dit project doen. En als dat dan lukt, dan kunnen we nog wat budget unlocken voor straks?
Of? Ja, niet per se dat. Want het zijn wel nog steeds klanten die nog steeds wel die lange termijn relatie aan willen gaan, maar gewoon het budget gewoon wat flexibeler in willen zetten. En ook niet helemaal goed weten wat er gaat gebeuren. Dus ze reserveren een plukje alvast voor de zekerheid. En de rest, je ziet ook veel meer geschuif met projecten. Dat zie je wel steeds meer gebeuren. Terwijl je in je budgettaire planning ben je continu aan het schuiven. En het is elke twee weken updaten we dat weer minutieus. Ja, dan ziet het er toch net even weer anders uit. Ja, dan moet je zorgen dat je daarin niet zo kwetsbaar wordt. Dus dat je, ja, wij moeten nu wel zorgen dat die lead funnel groter is dan voorheen.
Ja.
Dat is wel zo.
Is dat iets dat je ook ziet, dat de budgetten wat kwetsbaarder zijn, de termijnen wat korter soms?
Absoluut. Zeker in het begin van het jaar is het heel moeilijk om heel goed aan te voelen waar we voor staan. Ik bedoel, vandaag zijn we al bezig oefeningen aan het maken naar volgend jaar toe. Het is heel moeilijk. Het is bijna een beetje blind vogelpiek spelen en hopen dat we juist zitten. En het duurde in ieder geval dit jaar tot maart, april, soms mei, vooraleer we helemaal zicht kregen op de volledige scope, de finale indexatie die we kunnen doorrekenen. Bij een aantal klanten is dat volledig, bij een aantal klanten is dat maar de helft. Dus dat zorgt ervoor dat je wel in een onzekerheid zit en met die onzekerheid moet je wel kunnen omgaan.
Francis, de automatische loonindexering in België, 11% erbij op alle lonen, niet eenvoudig te verteren voor bureaus. Hoe gaat Famous Grey daarmee om?
Uiteraard willen we bij al onze klanten een volledige indexatie doorrekenen, maar het is soms veel complexer dan dat natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat er ook een aantal, misschien campagnes. Het is heel simpel, als een klant 100 heeft en vroeger kon hij met 105 campagnes doen, hij heeft nog altijd 100, maar zijn 100 kan hij misschien maar 4 campagnes meer doen. Dat zorgt er wel voor dat wij ook moeten ingrijpen soms en in onze manier van werken, in onze manier van structuur.
Jos haalde net aan dat eigenlijk agency life interessant is, omdat het net zo uitdagend en onzeker is. Nicolas van TBWA zei in onze studio.
Ik dacht dat je bedoelde onze reeks agency life, die natuurlijk ook uitermate interessant is.
Die is het meest interessant. Ook uitdagend, niet zo moeilijk. Maar Nicolas van TBWA kwam het ook in deze studio zeggen. Waarom zou je het doen, een agency life, als het allemaal routineus en voorspelbaar was?
Absoluut. En om nog maar eens een cliché er tegenaan te gooien, never waste a good crisis. Ik bedoel, het dwingt ons ook om na te denken over de manier waarop we werken, de manier waarop we bepaalde nieuwe proposities aanbieden. We zijn momenteel, we hebben binnen Famous Grey, hebben we een PR-expertise, hebben we productie, hebben we digitale expertise. Ja, op dat snijpunt vandaag zijn we bezig met een nieuwe propositie. Die nieuwe propositie zorgt ervoor dat we veel kortere lead times gaan kunnen aanbieden, zorgt ervoor dat we lagere budgetten in specifieke digitale producties gaan kunnen aanbieden. Ja, dat is ook interessant voor onze klanten. Dus door ons heruit te vinden op dat vlak, zorgt ervoor dat we ook onze klanten toch uiteindelijk meer kunnen aanbieden voor misschien minder geld.
Nieuwe offerings, kortere lead- en sales-trajecten, is dat iets dat Jos herkent?
Nou, wat bij ons vooral speelt, een beetje in het veld van corporate communicatie met name, is in crisistijd, plus alles wat om ons heen gebeurt. Ja, klanten zitten met waanzinnig veel vragen natuurlijk. Of het nou gaat om duurzaamheid, om alle ESG-doelen die er zijn, om diversiteit, inclusie, noem alles maar op wat er om ons heen speelt. Politieke instabiliteit. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over het medialandschap, hoe dat veranderd is. Ja, dat is natuurlijk een enorme kans. Als zij met zoveel vragen zitten, dan hebben ze ook gewoon een partner en een gids nodig die ze daarbij helpt en die ook het huidige tijdperk snapt. En ik denk dat we daarin wel in een aardige positie zitten, omdat we ook qua bemensing bij onze club een soort van scharnierleeftijden hebben. We hebben de connectie met jongere mensen, we hebben de connectie met de oudere groep. We snappen ook nog waar de geld verdiend wordt. Ze hebben in die zin wel een brede blik die voor een klant prettig is, die gewoon ook op zoek is naar, ja, ik denk, hou vast, want het is al moeilijk genoeg. En het is voor een klant al ingewikkeld genoeg. Wat vraagt hij nou aan welk agency? Dat is natuurlijk ook iets wat ingewikkeld is. Nou, daar proberen we ook een beetje bij te helpen, daar waar het kan.
Ja, en het voordeel daarbij is, denk ik, ik ben een absolute believer in de kracht van een sterk merk. Vandaag, in die onzekere tijden, zorgt een sterk merk wel voor een houvast. En vandaar het belang om te blijven investeren in het merk, maar ook op alle mogelijke manieren diezelfde waarden van het merk uitdragen. Is het over employer branding, is het in B2B, of is het ook gewoon in PR en in branding? Het moet allemaal wel diezelfde richting uitgaan. Vandaar Dat we wel die gidsfunctie meer en meer op ons proberen nemen.
Investeren in een sterk merk tijdens moeilijke tijden, ook nog een verhaal dat we hier al meermaals hebben gehoord. Moet je meer naar buiten treden als de tijd een beetje moeilijker is?
Ja, denk het wel. Ik denk allebei. Ik denk als je het verschil wil maken en je groei wil pakken, dan moet je zaaien in tijden dat het slecht gaat. Ik bedoel, dan maak je het verschil. Als het goed gaat, is er voor iedereen werk, is er voor iedereen wat te kiezen. En dat is makkelijker dan wanneer het slecht gaat. Ja. Ik denk dat de goede zich onderscheiden van de mindere in slechte periodes.
Ik wil het straks nog even met jullie hebben over groepen en onafhankelijke bureaus in deze markt. Maar voor we daar dieper op ingaan, jullie hebben ook een vraag meegebracht voor elkaar.
Klopt.
Jos, ik zie jou al je speakbriefje bovenhalen, dus je mag
verdorie, ik heb geen
van wal steken.
Ja, ik ben bang dat ik het antwoord al weet, inmiddels. Maar misschien is het antwoord toch van jouzelf het leukste. Nou, ik vroeg me af, wanneer vind jij het leuker aan de agency kant? Als alles crescendo gaat of als er een beetje beren op de weg liggen?
laat ons zeggen dat een combinatie van beide aangenaam is. Het is uiteraard leuk om challenges aan te pakken en ervoor te zorgen dat we erdoor komen. Het mag liefst niet te lang duren voor er ook resultaat is. En ik denk dat iets is wat heel menselijk is. Iedereen is heel ongeduldig en iedereen wil zo snel mogelijk de impact zien van wat ze doen. En dat is niet altijd evident in een business context. Maar het is absoluut plezanter om jezelf en gans het bureau te blijven challengen en te blijven heruitvinden om relevant te blijven. Niet zo erg als hetzelfde blijven doen en op een gegeven dag wakker worden en beseffen dat je eigenlijk niet meer relevant bent.
Mooi.
Ah, mooi.
Dus ik hoorde een interessante parallel tussen wat er net werd gezegd. Als het te veel goede tijd is, dan ga je te veel op je lauweren rusten en daag je jezelf niet meer uit en ben je misschien op een duur niet meer relevant.
We hadden afgesproken om het positief te bekijken. Dus ja. dat is absoluut waar. Langs de andere kant moet je ook niet ontkennen dat dat een enorme druk zet op de mensen, op de organisatie, op de manier waarop dat we moeten proberen elke dag overleven. Dus het is plezant, maar het mag ook niet te lang duren, die aanhoudende druk.
Francis, je had een vraag voor Jos.
Ik zie dat jullie ook een bureau geopend hebben in Antwerpen. Is dat om de evidente redenen dat de Vlaamse en de Nederlandse cultuur niet matchen, of is er meer aan de hand?
Nee, dat is wel de belangrijkste reden. Kijk, hoe het begon was redelijk pragmatisch. We hadden een aantal internationale klanten die gewoon een Benelux vraag stelden. Dat is de simpele reden geweest om gewoon lokale mensen op de grond te hebben. Omdat het bouwen van relaties overal belangrijk is. Maar hier weer net even ietsje belangrijker. Maar er is nog wel een gek fenomeen. En dat is dat mijn Vlaamse collega's toch vaak zeggen dat ik of mijn compagnon Jody, dat we af en toe toch moeten verschijnen. Maar eigenlijk ook niet veel meer dan dat. Dus we moeten vooral niet te veel zeggen. Maar gewoon wel af en toe er zijn. Omdat dat sommige beslissingen wel helpt forceren.
Tevreden met het antwoord, Francis?
Absoluut, het was uit nieuwsgierigheid.
Ja. En in de reeks goede segways hoor ik Jos net zeggen, euro's van elkaar afsnoepen. Toevallig hadden wij een paar vragen over groepen versus onafhankelijke bureaus.
Ja. Dat dacht
super
ik al.
Toevallig.
Heel bewust.
Heel bewust, ja.
De bruggetjes worden hier gewoon voor ons gebouwd.
Ja, die Jos die geeft hier ons gewoon pre-segways. Mooi. Die zal ik dan binnen trappen als een echte Dennis Bergkamp. Is het vandaag moeilijker als agency in een groep of als onafhankelijk bureau? Volgens jullie? Alweer een moeilijke vraag.
Een zeer divers antwoord, denk ik.
Prima, wij houden van diversiteit.
Als ik spreek voor mezelf, ik kan niet vergelijken met het CEO zijn van een onafhankelijk bureau. Ik moet wel zeggen dat ik vandaag blij ben dat ik deel uitmaak van een groter geheel. En ja, wij doen het goed, maar ik kan mij ook inbeelden dat het aangenaam is om, als het iets minder gaat, te kunnen terugvallen op een aantal competenties, op een aantal klanten, op een aantal structuren, in tegenstelling tot volledig onafhankelijk zijn. Want dan ben je echt wel helemaal op jezelf aangewezen. Dus op dat vlak, ja, heeft het uiteraard voordelen, heeft het uiteraard nadelen.
Dus als voordeel noem je het vangnet, het support system, de structuren. Wat zijn dan die nadelen?
De nadelen ook, net dat die er niet zijn. En de voordelen van onafhankelijk te zijn, is dat je misschien kan beslissen als onafhankelijk bureau om net iets meer de tering naar de nering te zetten of net iets meer te beslissen van oké, we gaan het hier even uitzweten voor we zwaar beginnen ingrijpen. Wat uiteraard in een groep veel minder evident zal zijn, waar dat de druk onmiddellijk opgevoerd wordt.
De tering naar de nering zetten. Begrijpt een Nederlander als Jos die uitdrukking ook?
Ja.
Ik zou zeggen meer dan wij.
Ja, ik dacht dat het een typisch Nederlandse uitdrukking was. Dus ik was al een beetje verbaasd eigenlijk. Maar
gaan we straks even googlen. Volgens mij meer .nl resultaten dan .de.
Ja. Volgens mij is schelden met ziektes is een Nederlands fenomeen, voor zover ik weet. We hebben de lelijkste scheldcultuur op aarde, als je mij vraagt. Goed.
Terug naar de vraag. Ja. Jos, hoe zie jij het? Onafhankelijk groep, waar zit je best in een moeilijke markt?
Ja, dat hangt er. Ik kan het alleen maar eens zijn met Francis. Kijk, een grote groep geeft je stabiliteit en er zit een financier achter. Dus als je een paar maanden verlies leidt, zal niet gelijk de hele hut omvallen. Dat is het voordeel. Het voordeel is waarschijnlijk ook dat als het licht in zicht is, dat een grote partij wat sneller in staat is om er wat extra kapitaal tegenaan te gooien om weer te groeien. Dat is denk ik ook het voordeel. Wat ik zelf aan onafhankelijk zijn destijds wel prettig vond, is dat je neem die maanden waar ik het net over had, hè, dat het even tegen zat. Nou, ik had voorheen misschien gedacht van oké, we zijn even wat minder, maar ik zie het goed komen. Ik ga nu even ik neem nu even iemand aan, waarvan ik weet dat ik het niet gelijk terugverdien, maar ik neem dat gokje maar even. Ja, dat is als je onafhankelijk bent, zijn dat soort dingen wel net even wat makkelijker. Want nu moet je gewoon binnen ratio's blijven. En dat snap ik ook. Daar is ook niks mis mee. Alleen dat maakt wel dat je de situatie zoals die is een beetje accepteert. Wat meer dan anders. En ik denk als je onafhankelijk bent, dan ga je toch net iets meer zoeken naar allerlei constructies om toch maar een stap extra voorwaarts te zetten. Daar zit wel, het is niet veel, maar er zit enig verschil tussen.
Ja.
Ja, er zit een belangrijke nuance tussen. Enerzijds, onafhankelijk is voor mij synoniem voor ondernemer zijn. En een ondernemer zoekt oplossingen door te investeren en door manieren te zoeken om uit de impasse te geraken. In een grotere groep is dat iets moeilijker. Moet je iets creatiever zijn met hetgeen wat er vandaag op de tafel ligt? Of moet je al een waterdicht businessplan kunnen voorstellen vooraleer er gesprongen kan worden?
Ja.
En dat gokje, zoals je zegt, is iets minder makkelijk in een grotere structuur.
Ja, hoe dat vroeger ging, dan gingen wij met z'n tweeën uit eten. En dan pakten we een opschrijfboekje en dan schreven we 5 dingen op. En 4 dingen gingen we de volgende dag gewoon doen.
Ja.
En dat probeer je erin te houden. Maar ja, bij sommige dingen gaat dat prima, want dan vraag je het gewoon niet. Dat is ook altijd nog een methode natuurlijk. Je moet niet alles vragen. En bij andere dingen, ja, dan moet je toch even ergens langs. Nou ja, selfie.
Dus met andere woorden, je hebt meer speelruimte als je onafhankelijk bent, maar wel natuurlijk met beperktere middelen.
Ja.
Jullie hebben het eerder gehad over nieuwe offerings aanbieden aan klanten. En Jos, ik hoorde jou ook zeggen van we moeten de lead time verkorten. Dus we moeten echt wel in een moeilijke markt meer business gaan genereren. Nieuwe zaken in de markt gaan zetten. Meer naar buiten treden, zei Robin ook. Wat je ook zou kunnen doen als bureau is naar binnen kijken. Hoe kunnen we, als het financieel wat moeilijker gaat, op onze bottomline werken, efficiënter worden, bepaalde dingen strakker zetten? Zijn dat zaken waar jullie actief op werken binnen jullie bureaus?
Goh, ik denk iedereen is verplicht geweest om die oefening te doen door corona. En post-corona zijn er een aantal zaken die we behouden hebben. Langs de andere kant, als je dan vergelijkt naar het in het groepsgegeven zitten, ja, zorgt er ook voor dat je wel verplicht wordt om een aantal zaken bottom line in het oog te houden. Dus uiteraard is dat belangrijk, maar ik vind het veel aangenamer om altijd op een andere manier te groeien in de plaats van overal het minuscuul beetje vet dat er nog maar op zit nog weg te snijden.
Mm-hmm. Dus jullie staan al strak?
Ik denk dat wel, ja.
Okay.
Zit er bij jullie nog vet op de soep?
Ja. Hoe zit het met de summer body van Cooper?
Nou, ik herken dit wel. Ik weet je, de kostenoefening vind ik moet je ook doen. Maar op een gegeven moment, daar ben je redelijk snel mee klaar. Want weet je, het bureauleven is niet zo gek ingewikkeld.
Maar dat is een eindig verhaal.
Ja,
je kan dat geen 10 keer doen.
Nee, precies. Dus het is veel interessanter om te kijken naar wat kan ik voor die klant doen. Wat kan ik echt in de markt doen. En ja, wij hebben één doel en dat is top line. En aan de onderkant, ja, daar zijn we wel klaar. En daar wil ik ook niks meer aan doen. Want het is voor de mensen ook niet prettig.
Nee, absoluut. En uiteraard mag je niet te log zijn en mag je niet wentelen in hoe het misschien 10, 20, 30 jaar geleden was. En ik denk, elk bureau is vandaag verplicht aan zichzelf om te kijken naar waar de kosten zitten. Maar zoals Jos zegt, het is de fun dat je ook wegneemt. Het is de cultuur dat je zal impacteren als je daar te veel in ingrijpt. Dus liever niet.
Ja. Jos zei iets interessants in het pre-interview, namelijk over de facturenrelatie. Een experiment om met iets kleins binnen te treden bij, ja, een nieuwe klant. Kan je daar eens over, ja, uitweiden?
Nou ja, wat je natuurlijk wil, is dat je die pitch voor bent. Dat is het fijnste. Het lukt niet altijd, maar soms... Kijk, wij proberen ervoor te zorgen, ook door alle content die we maken, dat we zichtbaar zijn en dat we, nou ja, dat de waarschijnlijkheid zo groot mogelijk is dat als een klant al dan niet latent of actief op zoek is naar een bureau zoals wij, dat we in ieder geval op een netvlies komen en in gesprek komen. Nou, als dat zo is en er is nog geen sprake van een grote pitch of iets anders, maar meer van aftasten, ja, dan hebben we wel een aantal producten ontwikkeld waar langs zij gewoon eventjes kennis kunnen maken met ons. En of dat nou in de vorm van een reputatiescan is, of van hoe doe je het op ESG-gebied, of laat ons dus gewoon eens kijken hoe je in de pers overkomt. Of weet je, er zijn een paar van dat soort dingen. Of een combinatie van dat soort producten waarbij je zegt van, nou ja, dan kunnen we in ieder geval in het eerste kwartaal kunnen we aan de gang. Laat ons dan gelijk een plan maken voor het half jaar of het jaar daarna. Maar we proberen in die zin die eerste producten ook wel producten te laten zijn waarin die klant ook zelf een rol heeft. Dus dat je, of het nou een workshop format is of gezamenlijke sparringssessies, maar dat je wel, ja, heel erg veel tijd met elkaar doorbrengt, zodat ze je ook gewoon een beetje leuk vinden. Want uiteindelijk wil ieder mens met plezier naar zijn werk. En is dat best wel bepalend voor hoe je gaat opereren. Dus daar proberen we wel dingen in te verzinnen. En niet alleen voor, niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande.
Ja.
Bij ons wij noemen onszelf een club. Dus ze kunnen bij wijze van spreken, als ze contract met ons afsluiten, een soort van seizoenkaart kopen. En daar horen dan wat dingen bij. En ja, daar doen we nog veel te weinig aan. Maar er zit best wel veel potentie in. Omdat onze opdrachtgevers vaak relatief eenzaam zijn in wat zij doen. Dus die mensen bij elkaar zetten bijvoorbeeld, dat heeft al waarde.
Zo, beetje chemie creëren.
Ja.
Zo beginnen we met één iets, hè, om dan kwartaal na kwartaal verder te gaan. Dat hebben wij eerder wel eens de salami-techniek genoemd in Agency Life.
Heb je daar een keer over nagedacht? Hoe de Big Bang of de salami, zo twee polen zijn die totaal niks met elkaar te maken hebben?
Dat houdt echt geen steek. Maar Joost, jij bent meer fan van de sardientjes-metafoor.
Oh ja, dat was hem, hè? Ja, kijk, het maakt me strikt genomen niet zoveel uit. Alleen ik wil gewoon het aantal kansen vergroten. Ik vind een bureau-pitch, als die goed en zuiver gebeurt, vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Want ja, een klein competitie-element, zo nu en dan, zolang het niet met elkaar intern is, maar extern, ja, ik vind dat soms ook wel lekker.
Maar het is wel een beetje high risk, high reward.
Ja.
High energy vooral.
Ja,
high
energy. Kijk, dat hangt van het proces af. Dat moet gewoon netjes zijn en in principe voldoen aan de pitchcode die de VIA het leven heeft geroepen.
Ja.
Het zou wel fijn zijn als bureaus zich daar ook aan hielden. Maar...
Shout-out naar Saskia Baneke van VIA, later dit seizoen in onze afleveringen. Francis, probeer jij soms ook wel een keer een blik sardientjes voor te schotelen in plaats van een hele grote vis om een klant binnen te halen?
Goh, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof niet zo in de traditionele reclame, in actieve prospectie. We hebben daar eigenlijk geen tijd voor. Ik geloof wel in dat het werk onze voornaamste ambassadeur is. Onze merken waar we vandaag voor werken zijn onze voornaamste new biz generatoren. En dat is de manier waarop dat we onze campagnes uitbrengen. Als je op tv iets ziet voor Proximus, een Volvo, een Helan, de tijd, whatever. Dat je zegt van, dat is fijn, dat is fris. Wie heeft dat gemaakt? Als ze toevallig op zoek zijn naar een nieuw bureau. Er is ook ooit een onderzoek geweest in België dat... Eigenlijk 3 adverteerders of 4, die kunnen geen 3 bureaus opnoemen. Dus het is des te belangrijker om te weten dat het ons werk is waardoor we een smoel krijgen. Veel meer dan, hey, wij zijn Famous Grey en wij doen dit en dit. Dat is niet echt uniek. Ik geloof wel in het informeel pitchen, het op de hoogte zijn van wat er komt, het mensen leren kennen. Dat is een open deur, maar we zitten in een people's business. Dus we moeten in de eerste plaats graag met elkaar samenwerken. Er moet een klik zijn. En als je die al informeel hebt, dan zal het ook, als het ooit tot een pitch komt, misschien kunnen resulteren in een werkrelatie.
Francis, het is niet alleen een moeilijke markt omdat budgetten onder druk staan, maar ook omdat ons vak gewoon steeds complexer wordt. We hebben de komst van AI, er zijn onnoemelijk veel touchpoints in marketing. Dat vereist ook van agencies dat ze alles experimenteren. En we hadden het daarover in het voorgesprek. Je zei ook, je moet echt wel durven experimenteren in deze markt. Maar hoe doe je dat als die budgetten zo zwaar onder druk staan? Hoe maak je daar ruimte voor?
Goh, dat is een... Zeer moeilijke vraag. Ik zou misschien eerst willen nuanceren. Experimenteren, ik geloof niet dat het experimenteren is. Ik bedoel, wij experimenteren niet ten koste van onze klanten of met het geld van onze klanten. Ik denk dat we wel heel goed weten wat die klanten vandaag en morgen nodig hebben. En dat we daarom die competentie stilaan ontwikkelen. Uiteraard zijn we bezig met AI, uiteraard zijn we bezig met alle mogelijke nieuwe vormen van digitale communicatie, van content, van social media. Dat wil niet zeggen dat we daarmee experimenteren, maar dat wil wel zeggen dat we nieuwsgierig zijn en nieuwsgierig naar hoe kunnen we het inzetten, hoe kan het passen in het grotere geheel van een brandcampagne en op die manier aantonen aan onze klant dat het niet zomaar een experiment is dat ze moeten doen, nee, dat het een fundamenteel onderdeel wordt van... zijn volledige communicatie- en mediamix. En op die manier zijn we denk ik altijd wel ondernemend geweest. En wij waren een van de eerste, meer dan 10 jaar geleden, die ook PR meegenomen hebben in de scope van ons traditioneel agency. We hebben een volledige interne productie. We hebben een enorm digitale poot binnen ons agency. En we merken eigenlijk dat die verschillende expertises aan belang winnen. En dat net door het heel slim samen inzetten van al die expertises, we wel een verschil kunnen maken.
Ja. Ja, we kiezen hier voor het woord experimenteren, maar eigenlijk noem jij het een soort ondernemen, gewoon ondernemerschap. Kijken naar wat je kan, wat je misschien erbij kan doen.
En zo. Ja, en dat is uiteraard ook dingen proberen die niet direct resulteren in business en niet direct resulteren misschien in resultaat, maar er wel ja, open voor staan en proberen onze klanten meenemen in dat verhaal en hen de weg tonen en zeggen van hey, houd toch ook eens rekening met... Een paar jaar geleden in TikTok. We waren de eerste die voor een automerk een TikTok-account gemaakt hebben in België voor Hyundai. We zeiden aan Hyundai van, we voelen dat hier iets in zit, mogen we daarmee aan de slag? En die klant zei, ja, tuurlijk, doe maar. We zijn een paar auto's gaan halen en we hebben op één weekend 5 TikToks gemaakt. En op die manier zijn we begonnen. En intussen zijn we jaren verder en hebben we een full-blown TikTok-kanaal van Hyundai. Dus het zit soms ook in kleine dingen.
Ja. Loopt het ook wel eens fout als je zoiets iets nieuws dan probeert voor een klant of samen met een klant?
Ja, nu gaat de vraag wat. Ik heb eigenlijk niet direct een voorbeeld. Maar ongetwijfeld. Ik bedoel... Dat is het voordeel als je klantenrelaties hebt die langer aan de gang zijn dan 1 kwartaal of 1 jaar. Ik bedoel, we hebben heel wat van onze klanten dat we echt al geruime tijd bijstaan. Ja, dan kan je al eens iets proberen dat niet direct succes heeft en samen moeten toegeven van, goh, eigenlijk heeft het niet gewerkt.
Ja.
In een vorig interview, en dan kan ik een beetje naar Jos passen, zei jij, Francis, over dit. Ik weet ook niet altijd of wat we doen juist is, maar niets doen is zeker fout. Herinner je dan nog dat je dat zei, Francis? Ja,
absoluut. Ja. En ik blijf erbij. Ik bedoel, momenteel ook, als ik jullie spreek over de propositie die we aan het uitwerken zijn, ja, we zijn er vandaag mee bezig. En we zijn voor al x aantal klanten dat allemaal aan het doen, maar we are building the plane while flying. Het is zelfs niet eens fixing, het is gewoon het vliegtuig maken. En ik vind het veel belangrijker om dat te doen dan om niks te doen. Want als we niks doen, ja, dan zal die nood ergens anders neergelegd worden. Dan zal er een andere agency wel komen met een oplossing. En dat is veel erger, niet enkel voor ons en voor onze business, maar eigenlijk ook voor die klant. Want als die plots terug moet samenwerken met 5 verschillende agencies, dan verlies je een deel van die eenduidige boodschap die je als merk naar de markt moet sturen, net omdat het zo gefragmenteerd is en net omdat het zo complex geworden is.
Jos, jij knikt licht instemmend.
Ja, Francis zegt een hoop. Dus ik zit even na te denken wat ik daar nou op aan toe te voegen heb. Ja, ik denk dat hij een cruciaal punt aanhaalt met die klantrelatie. Ik denk dat je, als het gaat om nieuwe dingen proberen, is volgens mij elke klant wil iets nieuws wat zijn waarde al 3 keer bewezen heeft. En dat is natuurlijk altijd een beetje een lastig iets. Dus je moet denk ik goed nadenken met je teams van wat zijn nou de klanten waar we een goede relatie mee hebben, die ook een verhaal hebben en een merk hebben waar je iets mee kan. Waar je ook wel... De kans op succes gewoon voor je ziet. Ook al is het iets nieuws. Ja, volgens mij, als je zo te werk gaat, dan moet je zo brutaal zijn om af en toe eens met een voorstel te komen. In algemene zin, als het gaat om experimenteren of leren, vind ik misschien nog een beter woord. Zorgen dat je up-to-date blijft met kennis en dat deelt. Ja, dan valt of staat het ook wel met voorbeeldgedrag en iedereen kunnen aanzetten. Dus als ik zeg dat experimenteren met AI heel belangrijk is. Maar ik heb zelf geen ChatGPT of Midjourney account aangemaakt en ik doe zelf niks. Ja, hoe kan ik dan van anderen vragen dat ze het wel doen? Dus ik vind het ook wel aan mezelf de taak om gewoon eens te beginnen en gewoon iemand bij me te roepen, kom eens naast me staan, moet je eens kijken. Maar, ja. Zullen we dit eens even hebben? Zullen we dit eens even trachten te doen?
Ja, en om de drempel te verlagen, kan je het ook gewoon gebruiken voor een volgende campagne. En tonen aan die klant wat voor meerwaarde het kan bieden door bijvoorbeeld te werken met AI.
Ja, dat soort dingen zorgen ook voor dat je in een constante modus zit van kansen zien van nieuwe dingen in plaats van denken, oh, de onderste 20-30% van ons werk gaat eraan, want het wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie of iets dergelijks. Nee, je moet er gewoon voor zijn. En ja, dan hoef je niet per se de eerste te zijn als je er maar meer achter je laat dan dat je voor je hebt.
Ja, maar ik vind het ook onze rol om de voelsprieten te zijn van onze klanten.
Ja,
en,
zeker.
En om daar heel nieuwsgierig naar te kijken en ervoor te zorgen dat als er daar iets relevant in zit voor hun merk, voor hun product, dat wij de eerste zijn om naar hen te stappen en zeggen, hey, alles gedacht om dit te doen met die technologie of met dat mediagebruik. En als je dan een klant hebt die daarvoor open staat, ja, dan zijn er heel mooie dingen mogelijk.
Ja, dankjewel Francis en Jos. Louise, walking the bridge while building it, had ik al van gehoord. Vrij gevaarlijk. Maar building the plane while flying it, dat vind ik eigenlijk compleet onverantwoord. Dus ik stel voor...
roekeloos.
Echt roekeloos gedrag. Dus laten we maar deze aflevering afronden voordat die recht de spuigaten uitloopt. Hoe kan je als agency groeien in een economische recessie? Door nieuwe services te ontwikkelen, terug te gaan naar de kern, je vinger aan de pols te houden van de maatschappij, dat moet je als agency enorm doen. En ook een beetje te experimenteren, maar altijd met je klant erbij. Dankjewel, Jos. Dankjewel, Francis. Louise, ben jij wijzer geworden vandaag?
Ik ben heel wat wijzer geworden. En jij?
Zeer zeker. Twee zeer slimme heren. Waarvoor dank.
Dankjewel, heren.
Met plezier.
Graag gedaan.
Over 2 weken, Robin, staat er alweer een nieuwe vraag op onze agenda. En
ja.
Die luidt...
Zijn agencies lekker bezig?
Ja, klopt helemaal. En dan komt Peter van Wijnaarden langs. Wie is dat?
Peter van Wijnaarden is mijn collega bij Teamleader en hij zal inzichten delen uit onze Agency Benchmark, een onderzoek dat probeert een helder zicht te geven op hoe agencies in Europa werken vandaag en ook hoe ze ervoor staan. Wie trouwens meer over dat onderzoek wil meten, kan gewoon komen luisteren en kijken naar Peter, want die trekt met zijn onderzoek langs Nederlandse en Belgische zalen, ik geloof op 19 oktober in Brussel en op 16 november ergens in Nederland. Dat moet nog een keer opzoeken. De data staan natuurlijk in onze uitgebreide show notes.
En wie niets wil missen van Agency Live, listen very carefully, I shall say this only once. Schrijf je in op onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Dat kan op agencylive.nl of .be. En je krijgt nieuwe afleveringen gewoon in je mailbox. Of abonneer je op je favoriete podcastplatform.
Ja, dat vinden we net zo prettig. Tot hoors, lieve luisteraars.
Tot over 2 weken.